Goedenavond. Ik wil met u iets lezen uit Kolossenzen 1. En dat doe ik uit de nieuwe Telos-vertaling, nieuwe editie. Kolossenzen 1, vanaf vers 9. Daarom houden ook wij, van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. Terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik kan mij wel enigszins voorstellen dat u wat verbaasd was over de titel van deze toespraak. Democratie en het Koninkrijk Gods. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het Koninkrijk Gods is, dat is een wat lastiger woord dan democratie, is een autocratische zaak. Daar is totaal niks democratisch aan. Het volk beslist niet. De Heer beslist en hij beslist alleen en wij hebben ons daaraan te onderwerpen. Daar kun je wel weer wat nuanceringen aanbrengen, dat komt straks. En daar tegenover staat de democratie. Zes dagen geleden mocht ik de voltallige docentenkor toespreken van een onzer reformatorische scholengemeenschappen in dit land. Mag u zelf denken welke dat zou kunnen zijn, dat is maar een handvol. Het was bijzonder genoeglijk. En het onderwerp was hermeneutiek, dat betekent uitlegkunde. Hoe leggen wij de Bijbel uit? En een van mijn punten was dat dat elke keer anders is omdat wij veranderen. Ik zeg, neem nou de SGP. Ik neem aan dat de meeste mensen die daar voor mij zaten SGP-stemmers waren. De SGP is een voluit democratische partij. Er wordt wel eens gemopperd op Kees van der Staaij, maar dat die niet democratisch zou zijn, dat zal niemand beweren. Tegelijkertijd is dat opmerkelijk, want 200 jaar geleden zou Kees van der Staaij, als hij er toen geweest was, en ik ook, fel tegen de hele gedachte van democratie zijn geweest. Zeg maar tot aan de tijd van de Franse Revolutie, dat is nog iets langer dan 200 jaar geleden, geloofden de christenen in het algemeen in het absolute koningschap, de absolute monarchie. De koning was de rechtstreekse vertegenwoordiger van God op aarde. En hij was niet volmaakt, dat wisten we ook wel. Maar wat hij zei, dat kwam toch min of meer erop neer dat dat ook was wat God zei. Als je aan God onderwierp, dan moest je je ook aan de koning onderwerpen. En die koning die volgde niet de wil van het volk. Ik zou bijna zeggen, het idee al, die deed zijn eigen wil. Na de Franse Revolutie is dat in Nederland eigenlijk ook nog even zo geweest onder koning Willem de Eerste. Maar die noemen we een verlicht despoot. Dat wil zeggen, er was nog geen democratie. De ministers, dat woord betekent dienaren, waren nog echt dienaren. Niet zoals nu dienaren van het volk, maar dienaren van de koning. Het was al niet meer zoals in de tijd van Lodewijk de XIV. Als die 's morgens wakker werd, dan stonden al zijn ministers om zijn bed heen. Ik geloof niet dat Willem-Alexander dat erg op prijs zou stellen als die hele schade daar stond. Maar daar stonden ze allemaal kant en klaar aangekleed en namen dan, terwijl hij nog in de kussens zat, de instructies voor die dag in ontvangst. Dat is een absoluut koning met dienaren. Maar ik zei al, Willem de Eerste was een verlicht despoot. En dat is wat anders dan een gewoon despoot. Een gewoon despoot die zegt, alles door mij en alles voor mij. Democraten zeggen, alles voor het volk en alles door het volk. Een verlicht despoot is iemand die zegt, alles door mij, maar alles voor het volk. Die zijn er dus wel geweest. Willem de Eerste kun je zeker wel daarbij rekenen. Hij heeft zich enorm ingezet om Nederland uit half middeleeuwse toestanden in de moderne tijd over te brengen. Maar dat besliste hij allemaal alleen. Hij beslist in 1816 dat de Nederduits gereformeerde kerk voortaan de Nederlands hervormde kerk zou zijn. Hij heeft min of meer het reglement van die kerk vastgesteld. Dat deed hij allemaal van bovenaf en hij vroeg niemand daarbij om... Ja, hij vroeg wel om raad, maar hij besliste zelf. Er zijn nog wel een paar andere van die verlichte despoten geweest. Keizerin Maria Theresa van Oostenrijk, haar zoon keizer Jozef II, koning Frederik de Grote van Pruisen. Dat waren zulke verlichte despoten, maar het was maar een handjevol. Bij de meesten ging toch het eigen belang voorop en het belang van de dynastie. Ik lees momenteel een boek over koning Hendrik de VIII van Engeland, 16e eeuw, die 6 vrouwen heeft gehad. Niet omdat hij zo dol op vrouwen was, dat ook wel, maar vooral omdat hij een mannelijke nakomeling wilde die hem zou kunnen opvolgen. Zijn 2 dochters zijn heel lang koningin geweest, maar die man, ja, is er ook even geweest. Maar waar het me nu om gaat is dat dat nou een voorbeeld is van zo'n despoot die als iemand hem niet langer beviel, ook al was het een minister of al was het een bisschop, dan liet hij hem eenvoudig opsluiten in de tower. En als je bofte, dan werd je niet verbrand, maar dan werd je onthoofd. Had je dus echt geluk gehad. Zo ging dat in die tijd. Maar er was heel wat voor nodig om dat in ons denken te veranderen. En nu kan ik me niet een christen in Nederland voorstellen die tegen de democratie zou zijn als die enigszins nadenkt. Maar in 1848, onder Willem II, hebben wij de moderne grondwet gekregen, waarbij het volk eigenlijk soeverein was. De ministers zijn verantwoordelijk. De koning was eigenlijk alleen nog maar een vlag op een modderschuit. Ja, zo werd dat niet uitgedrukt hoor. Willem II had daar wel moeite mee, maar daar was niet meer te stoppen. Thorbecke heeft daar een grote rol in gespeeld. En degene die daar vooral tegen waren, waren uiteraard de christenen. Want dit was heel wat anders dan dat ideaal van de absolute monarch, die een afbeelding was van God, maar eigenlijk ook van Christus in het koninkrijk Gods. Maar goed, de christenen hebben zich daarbij neergelegd. Later hebben ze hun eigen partijen opgericht. Zoals de Antirevolutionaire Partij. En dat waren allemaal voluit democratische partijen. Het duurde even, maar de christenen kwamen ook mee. En zelfs een partij als de SGP is vandaag door en door democratisch. Hoe komt dat? Omdat wij veranderd zijn. Waarom democratie eigenlijk? Het wordt toegeschreven aan Winston Churchill, premier van Engeland in de oorlog, die gezegd zou hebben, democratie is een slecht systeem, maar alle andere systemen zijn nog slechter. En dat vind ik een goeie. Alle andere systemen zijn nog slechter. Dat zijn de systemen met die absolute monarchen of dictators of hoe je het noemen wil, die we zojuist hebben beschreven. Als je denkt aan Adolf Hitler in Duitsland, aan Jozef Stalin in Rusland, aan Mao Zedong in China, die samen pakweg, ik geloof meer dan 100 miljoen doden op hun geweten hebben. Alleen al die 3. Dat is onvoorstelbaar. Dan zeggen we dan nog maar liever samen elkaar de dienst uitmaken, ook al heeft het democratisch systeem ook enorme nadelen. Maar niet meer een dergelijke dictator. Nou is het erg gelukt trouwens met die democratie. Hebben we eigenlijk democratische landen in deze wereld? Nou, China zeker niet. Een van de machtigste landen van de wereld, een eenpartijensysteem. Rusland heeft dan een schijndemocratie, maar als er verkiezingen zijn, komt niemand op de buis behalve Poetin. Alle tegenstanders worden zachtjes afgevoerd en in sommige gevallen zelfs achter slot en grendel gezet of vergiftigd. Nee, kunnen we ook eigenlijk geen democratie noemen. Amerika was lange tijd het voorbeeld van democratie. Maar het land is daar verdeeld in 2 partijen die ongeveer even groot zijn en die elkaar naar het leven staan. Wat dat betreft kunnen we grote zorgen hebben over de nabije toekomst. Dat hoort eigenlijk bij de slechte kanten van de democratie. Als de verschillende kanten tegenover elkaar staan, kun je democratisch wel 50% plus 1 halen en dan ben jij de baas. Maar als je die anderen niet meekrijgt, dan is er een diepe kloof in de samenleving. Doodeng. In Groot-Brittannië hebben ze een democratie, maar ook daar staan de partijen elkaar naar het leven en we hebben een grootste zorg over hoe dat met die Brexit gaat aflopen. De komende week zal er over gestemd worden, maar we hebben daar allemaal zorg over hoe dat moet. En dat is Ook weer de slechte kant van de democratie. De verschillende partijen werken allemaal volgens het principe dat de meerderheid het voor het zeggen heeft. Maar als daarbij een kloof ontstaat tussen meerderheid en minderheid, dan ben je er slecht aan toe. Oost-Europa gaat heel slecht met de democratie. Polen, Hongarije. Allemaal onder het mom van de democratie is daar eigenlijk, zijn daar toch mensen die liever de macht aan zich trekken en de democratische verbanden zoveel mogelijk buiten willen sluiten. Wat dat betreft, ja, Scandinavië, Nederland, België, Duitsland. Gele hesjes hebben we hier niet zoveel. In Frankrijk is dat ook een enge ontwikkeling. Het wordt eigenlijk wel een spannend jaar 2019 in veel opzichten als je daar aan denkt. Maar in de landen die ik net noemde, daar gaat het nog heel aardig. Terwijl ook in Nederland heel veel mensen eigenlijk zeggen, we hebben hier geen echte democratie. Daarom hebben we een Forum voor Democratie gekregen, dat zeer veel stemmen trekt in de peilingen. We hebben mensen die zeggen, als er geen correctieve referenda zijn, als het volk dus af en toe of heel vaak zijn zegje mag doen, dan hebben we ook geen echte democratie. Ja, misschien moeten we het dan doen zoals in Zwitserland. Ik weet niet of het nou nog zo is, maar nog niet zo lang geleden was dat zo in sommige kantons, zoals in Appenzell, dat daar de mannen, dat dan wel weer, hè, die vrouwen niet, maar die mannen dan op het plein van het dorp bij elkaar kwamen en met hand opsteken stemden over allerlei zaken. Nou ja, misschien is dat dan de democratie zoals we dat eigenlijk willen. Wat zijn de nadelen van dat systeem? Want het is een slecht systeem, zei Churchill. Ja, natuurlijk. Het voordeel is dat de verschillende machten daarbij het nooit voor het zeggen krijgen. De tegengestelde machten houden elkaar in evenwicht. Dat is het enorme belang. Als we uitsluitend door rechts geregeerd zouden worden, zou dat een ramp zijn. Als we uitsluitend door links geregeerd zouden worden, zou dat een ramp zijn. U mag zelf invullen wat u de grootste van de twee rampen vindt. Maar als één stroming het voor het zeggen kreeg, dan zou het heel slecht met ons gaan. En heel veel mensen zouden zich ongelukkig voelen en zo'n machtssysteem zou alleen maar in stand kunnen blijven door die andere stemmen te onderdrukken. Je moet er niet aan denken. We zijn een coalitieland. En dat is echt Nederlands. Ons ideaal is eigenlijk zoals Godfried Bomans het ooit uitdrukte. Hij heeft dat in een lezing in München ooit gezegd. Als je laag over Nederland vliegt, zei hij toen, schertsenderwijs, dan zie je dat heel Nederland verdeeld is in kleine polders. In elke polder woont één familie, een vader en een moeder en 9 kinderen. En het ideaal van elke Nederlander zijn eigen politieke partij, zijn eigen dagblad, zijn eigen omroepstelsel, zijn eigen kerk. En hij zegt, we hebben het in dat opzicht ook ver gevorderd. Israël lijkt nog het meeste op ons als het gaat om het aantal partijen dat aan verkiezingen deelneemt. Ik hou daar wel van, ik ben daar ook wel een beetje trots op. Als we elkaar maar niet het leven gaan zuur maken, zoals in Amerika, want dan wordt het heel droevig. De nadelen zijn ook dat je je de vraag kan stellen, oké, het hele volk mag stemmen. Dat ging ook allemaal heel geleidelijk, hè? Aanvankelijk alleen de mensen die bezit hadden, want die werden geacht meer invloed te hebben en ook beter meer verstand te hebben. Toen kwamen daar, en vrouwen natuurlijk al, dat was al helemaal vrij laat, 100 jaar geleden pas. Toen de mannen met een hogere opleiding, want die werden geacht ook verstandiger te zijn. Nou, vandaag de dag kan je dat helemaal niet meer maken. Want een van de grote bezwaren tegen ons huidige systeem komt juist van de lager opgeleide. Ze luisteren niet naar ons en ze doen niet wat we zeggen. Wij tellen niet mee. Nee, dus uiteindelijk, ja, dan toch uiteindelijk. En dat duurde nog heel lang. Uiteindelijk dan maar iedereen. Nou, de vraag is, hoeveel mensen kunnen voor zichzelf helemaal onafhankelijk zich er een beeld van vormen wat nou de beste partij voor dit land is? Ze hoeven niet met elkaar eens te zijn. Maar wie kan er zelfstandig zich een beeld van vormen? We hadden de heerlijke democratie, maar 50 jaar geleden betekent dat het priester in de kerk vooral waarschuwde dat iedereen de KVP moest stemmen, dat je niet je hart moest halen om wat anders te doen. In de gereformeerde kerken ging dat net zo wat de ARP betreft, antirevolutionaire, en bij de gereformeerd vrijgemaakte natuurlijk het gereformeerd politiek verbond. In bevindelijk gereformeerd bezwoer men de volgelingen om SGP te stemmen. Wie had dan nou vrijheid? En degene die niet-christenen waren, die moesten natuurlijk als ze in arbeid, als ze bij de lagere standen hoorden, PvdA stemmen. Wie van die mensen stemde nou op grond van hun eigen keuze? En nu dan, nu zijn we allemaal vrij. Er is geen pastoor of priester of dominee meer die ons vertelt wat we moeten stemmen. Wij zijn vrij. We vragen ook niet eens wat je gestemd hebt om te bepalen of je wel in deze gemeente mag blijven. Je bent vrij. En wat gebeurt er nu? We hebben bovendien ook het internet. Wat gebeurt er nu? Nu luisteren we vooral naar de mensen met de grootste mond. Televisie heeft wat dat betreft een gigantisch onwettelijk teweeggebracht. Welke persoon spreekt mij het meeste aan? Als GroenLinks bij de volgende, bij de provinciale statenverkiezingen, enorm veel zetels gaat halen en dat gaat gebeuren, dan is dat door de ene man die zo charisma heeft dat hij ongelooflijk veel mensen naar zich toe trekt. En hetzelfde geldt voor de ene man van het Forum voor Democratie en voor de ene man van de PVV, et cetera, et cetera. Mannetjes. Die man heb ik wel vertrouwen. Op grond waarvan? Uitstraling. Maar dat was eigenlijk ook niet het idee van democratie. Maar ja, we hebben niks beters dan maar zo. En elke keer is het weer een ander die ineens het verschrikkelijk goed doet en stemmen trekt. En nou zou je even denken, het Koninkrijk Gods, dat is het wel. Daar is het allemaal heel anders. Daar hebben we geen democratie. Daar hebben wij de soevereiniteit van God en van Christus, die de koning is in dat koninkrijk van God. Nou moet ik daar even dit bij zeggen. Democratie werd in begintijd vooral heel vaak geassocieerd met volkssoevereiniteit. Dat wil zeggen, het volk is soeverein. Die gedachten zullen nadenkende christenen nooit overnemen. Christenen zeggen, God is soeverein. En God schenkt ons de regering. En als we dan naar veel coalitieberaadslaging eindelijk een regering hebben, dan is dat de overheid die ons door God gegeven is volgens Romeinen 13, waar je respect voor moet hebben. Gods hand is daarin aanwezig en wij geloven dat de beste manier om te zoeken wat die regering zou moeten zijn, de democratische is. Maar God is soeverein, niet het volk. Oké, zo hebben de christenen zich dan ook met die democratie kunnen verzoenen. Maar in het Koninkrijk Gods is natuurlijk de Heer Jezus soeverein. Dat is wel een enorm contrast, zou je zeggen. In mijn jeugd herinner ik mij dat wij wel christelijke voorgangers hadden die in die tijd nog zeiden, wij zijn tegen de democratie. En dat legden ze als volgt uit. Democratie betekent, wij beslissen, het volk beslist, maar in het Koninkrijk Gods, daar beslist de Heer. Hij is de baas. Hij regeert door zijn woord en door zijn geest en daar hebben wij ons aan te onderwerpen. Je kunt niet zeggen, ja maar dit en ja maar dat. Het is, ze zeiden nog net niet slikken of stikken, maar het is wel een absoluut gezag. Een gezag dat je niet in twijfel kunt trekken. En daar zat natuurlijk heel veel waarheid in, hoewel je, het zijn eigenlijk ongelijke grootheden, die democratie van ons vandaag, die kun je eigenlijk helemaal niet zo goed vergelijken met die autocratie. Want laten we nou wel wezen, neem eens even dit gedachte-experiment met mij. Als u nou kon kiezen tussen democratie in Nederland zoals we die nu hebben, aan de ene kant. En aan de andere kant een ander systeem dat bestaat uit één persoon, of desnoods een heel kleine elite, van mensen die, laten we zeggen, een IQ van 160 hebben. Maar ook bovendien een zeer groot aantal praktische wijsheid. Een perfecte empathie met de bevolking. En die volstrekt belangeloos waren. Dat noemen we wel eens een aristocratie. Aristos betekent beste. Een regering door de beste. De mensen die het meest wijs zijn, het meest intelligent, het meest deskundig, het meest empathisch. En dat allemaal op een perfecte wijze en zonder enig eigen belang na te streven, maar alleen het belang van anderen. Ik zou onmiddellijk voor zo'n systeem kiezen. Dat kan ik ook makkelijk zeggen, want zulke mensen bestaan niet. Behalve in het Koninkrijk Gods. Behalve in het Koninkrijk Gods. We bidden vaak om de doorbraak van het Koninkrijk Gods, niet alleen maar in de verborgen vorm waarin dat Koninkrijk nu bestaat, maar zoals het straks zal bestaan als Christus terugkomt met de wolken des hemels en zijn rijk hier in deze wereld wordt gevestigd. Waarom verlang ik daar zo naar? Nou, om een heleboel redenen. In eerste plaats omdat ik hem lief heb en omdat ik het hem gun. Dat hij in een wereld waarin hij zo geleden heeft, zo uitgeworpen is tot het kruis aan toe, dat hij in die wereld eindelijk tot zijn recht komt. Eindelijk de eer ontvangt, wanneer ook Pilatus en Herodes en Caiaphas hun knieën voor hem zullen moeten buigen. Dat gun ik hem. Maar ik gun het ook de aarde. Ineens zijn alle Brexit-problemen opgelost. Misschien vind je mij wel een dromertje, maar ik vind het toch wel een mooie gedachte. Al het gezanik in Amerika, voor en tegen Trump, allemaal opgelost. In Nederland geen verkiezingen meer waarbij de meest populaire figuur het gaat winnen. Alle problemen in het Midden-Oosten, dat spreekt me ook zeer aan, in één keer opgelost. Vrede tussen Palestijnen en Israëli's. Want alleen diegenen die ook de Messias zullen omhelzen, zowel Israëli's als Palestijnen, zullen dat vrederijk binnengaan en in vrede samenwonen. En iegelijk zittende onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Je kunt mij een dromer noemen, maar in dat ideale beeld geloof ik. En ik bid er dagelijks voor dat dat spoedig mag komen, dat het mag doorbreken in deze wereld. Want het is de enige oplossing. Ik zie mij nog zitten op de berghelling van de Olijfberg. 'S Morgens vroeg om 7:00 met mijn Bijbel op schoot, stille tijd houdende en daarbij uitkijkende over het Tempelplein en over heel die oude stad Jeruzalem. En dan droom je zo weg en dan denk je, dit is de vierkante kilometer waarover de meeste strijd over de hele wereld bestaat. En eigenlijk een onoplosbaar probleem is het. Daar worden de Chinezen en de Russen en de Amerikanen en de Europeanen het nooit eens over. Daar worden Palestijnen en Israëli's en Joden het nooit eens over. Want daar zit de islam achter en ultra-orthodoxe Joden, maar ook die democraten in het westen en die communisten in het oosten. Iedereen heeft daar zijn zegje over. Er is niemand die kan zeggen hoe je dat moet oplossen. Elke keer als ik er ben, praat ik altijd met zoveel mogelijk mensen en ik zeg altijd, wat is volgens jou de oplossing van alle problemen in dit land? En de meeste mensen antwoorden dan, of ze nou Jood of Palestijn zijn, 2-staat-oplossing. En ik zeg, in Oost-Jeruzalem, waar moet dat dan bij horen? Ja, bij ons natuurlijk. Ja, zo schieten we dus niet op. Daarom bid ik dat de koning mag komen en dat hij orde op zaken mag stellen. Dan zijn al die problemen opgelost. Gewoon doordat we iemand hebben die met autoriteit, zonder het volk te raadplegen, gewoon zegt, zo gaan we het doen. Met volmaakte wijsheid, iedereen recht latende weet ervaren en ook met volmaakt gebrek aan eigen belang. Met puur het belang van de mensen van de wereld op het oog hebbende. Daar zie ik naar uit. En toch, kunnen we nou die autocratie en die democratie niet een beetje bij elkaar krijgen? Dat is nou een soort experiment dat ik met u zou willen uitvoeren. Want eigenlijk is het toch wel heel bijzonder dat die koning waar wij het over hebben helemaal niet een soort kadaverdiscipline eist die je daarbij misschien zou kunnen voorstellen. Ja, dat is waar, hij is de enige die het voor het zeggen heeft. We zijn zelfs niet eens adviseurs. De Bijbel zegt, hoe zou je kunnen inbeelden dat God een raadsman nodig zou hebben. Iemand die hem zou kunnen adviseren over wat het beste is in bepaalde omstandigheden. Wat dat betreft is hij de absolute gezaghebber. We hebben niks in te brengen. Maar wij moeten altijd ontzettend goed bedenken, wij zijn geen robots. Er is niet iemand in de hemel die de knopjes op onze rug bestuurt, zodat we die kant uit gaan, of naar links, of naar rechts, of naar achter, of naar boven, of wat dan ook. Of zus denken, of zo denken. Knopjes die ingedrukt worden om te maken dat wij natuurlijk allemaal op de juiste partij stemmen. Dat was nou de hele discussie op die Dordtse synode. Weet u het al, daar hebben we al een eerdere avond over gesproken en ik moet er nog een keer op terugkomen. En dat komt omdat er intussen al heel wat verslagen zijn over wat je nou moet denken van die Dordtse synode. Pas geleden was er een bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, een leuk boekje. Leven met Dordt of Leven na Dordt. En dan lees ik dat met de kriebels over de rug. Want het is niet zozeer wat er allemaal in staat dat dat niet waar zou zijn. Het meeste kan ik wel in vinden, maar het is altijd de halve waarheid. Het is zo eenzijdig. En dan denk ik, na 400 jaar zijn we eigenlijk nog geen fluit opgeschoten in het denken daarover. Hoe komt dat nou toch? En dan gaat het vooral over de vraag, en ik stel die vaak, heb die vaak aan studenten gesteld, heeft de mens een vrije wil of niet? Nou, je zou dan bijna denken dat mensen robotten zijn. Ik zal eerst een ander voorbeeld geven. Ik heb meermalen gevraagd op mannendagen, maar ook wel in gemengde gezelschappen. Wat vinden jullie van de volgende stelling? Er zal geen mens ooit in de hemel zijn die geen goede werken gedaan heeft. Dan vraag ik, wie denkt dat die stelling fout is? En dan gaan er altijd heel veel handen omhoog. Terwijl als je even nadenkt, als je een waarachtig geloof hebt, dan brengt dat geloof vruchten voort, goede werken. En als die goede werken er niet zijn, dan heb je helemaal geen echt geloof. Dus iedereen die in de hemel is, die heeft goede werken gedaan, anders kom je er helemaal niet. Maar hoe werkt het? Het werkt zo. Men hoort het woord goede werken en dan gaat er onmiddellijk een rood lampje branden. Trrr, een alarmbel klinkt. Dat kan niet deugen. Dus de mensen zeggen dan intuïtief, die stelling klopt niet. En dan leg ik het uit. Ja. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking vrije wil. Heeft de mens een vrije wil? Alle lampjes gaan branden, rood. En alle alarmbellen klinken. Nee, de mens heeft geen vrije wil. In dat boekje ook, de mens heeft geen vrije wil, geen vrije wil, geen vrije wil. Terwijl toch het RD uit vrije wil besloten heeft om dat boekje uit te brengen. Er was geen macht van bovenaf die ze dat gecommandeerd heeft. Of ze daarvoor heeft geprogrammeerd. Uit vrije wil hebben ze besloten om dominee Zonneveld te vragen om daarbij commentaar te leveren bij dat boekje. Dat is het laatste deel van het boekje. En die heeft uit vrije wil toegezegd dat hij dat wel wilde. Niemand van hen werd behandeld als een robot met een knopje op de rug waar je op drukt, waardoor hij ja of nee zegt. Als je dit uitlegt, dan snappen de mensen het wel. Maar ze voelen zich nog steeds onwennig, want het woord vrije wil werkt op hen als een rode lap op een stier. En dan zeggen, wacht even vrienden, je moet over vrije wil op twee heel verschillende manieren spreken. En dat gebeurt bijna nooit. Vrije wil betekent heel gewoon dat wij de hele dag door keuzes maken. Welke kleren zal ik vandaag aantrekken? Nou ja, dat doet meestal mijn vrouw. Maar even, laat me aannemen dat ik vrijheid had in dat opzicht. Of wat zullen we eten vandaag? Dat wordt trouwens ook al meestal door mijn vrouw beslist. Heb ik eigenlijk nog zelf eigen keuze? Ja, aan welk boek zal ik vandaag gaan werken? Dat mag ik helemaal zelf bepalen. Waar zal ik de volgende lezing over houden? Waar zal ik zondag over preken? Dat mag ik helemaal zelf doen. Nou, ik plaag maar hoor. Wij nemen de hele dag door beslissingen. Wat voor tandpasta we gebruiken? Nou ja, noem maar op, 1000 kleine beslissingen. En al die mensen die allemaal zo tekeer gingen tegen die vrije wil, zijn mensen die elke dag door 1000 van die kleine beslissingen nemen. Uit vrije wil, dat betekent niemand commandeert ze wat ze moeten doen. En als iemand het zou commanderen, dan zou je toch uit vrije wil besluiten aan dat commando gehoor te geven of te zeggen ik doe het niet. Maar er is ook nog een andere zin van de vrije wil. En daar gaat het altijd over, maar men houdt die twee niet uit elkaar. En dat is dat vrije wil ook betekent dat een mens uit zichzelf als een zijnde een zondig mens in zonde geboren en ontvangen uit zichzelf zou kunnen besluiten om God te gaan dienen, ja of nee. Daar ging die hele discussie over. Maar die wordt zo uitgebreid alsof het hele woord vrije wil niet meer deugt. Nou, dan ben ik helemaal gereformeerd. Een mens kan uit zichzelf niet besluiten, nou ik ga de Heere God dienen. Ik ga mij bekeren alsof je later tegen de Heere God zou kunnen zeggen dat ik gered ben, dat hebben we dan toch maar te danken aan het feit dat ik mij bekeerd heb. Nou, welke dwaze christen zou zo spreken? Je hoeft helemaal niet gereformeerd te zijn om te weten dat is allemaal genade van God. Daar hebben we het op die avond over de Dordtse Synode al over gehad. Maar vrijheid en ook het woord verantwoordelijkheid. In dat hele boekje van het RD komt het woord verantwoordelijkheid 1 keer voor. Op de laatste bladzijde. Als een waarschuwing. Verantwoordelijkheid prima, maar je moet dat niet zo benadrukken dat er dan toch van Gods kant weinig overblijft. Dus de enige keer dat het voorkomt in de vorm van een waarschuwing. En dat is nou juist precies wat ik bedoel met de helft weglaten. Dat hele boekje, je zou ook een boekje kunnen schrijven, precies wat daar staat, alles klopt wat erin staat, maar dat boekje gaat dan over de verantwoordelijkheid van de mens. Tegen wie God 100 keer zegt, bekeer je, bekeer je, bekeer je, bekeer je, bekeer je. En als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren en dat is je eigen schuld. Zo eenzijdig zijn we. Alle theologie is reactietheologie. En daarmee schieten we altijd van het ene uiterst naar het andere. Nou, wat wil ik zeggen? Ik wil zeggen, de Heer Jezus is onze koning. Hij is onze Heer. Wij moeten doen wat Hij zegt. Maar we doen dat niet als robotten. En een van de mooie dingen in het Koninkrijk Gods vind ik dat het Koninkrijk niet alleen maar bestaat uit individuen. Al heel jong leerde ik dit zinnetje. De gemeente van God bestaat uit individuen, maar het Koninkrijk Gods bestaat uit gezinnen. Nog wel wat meer dan dat, maar gezinnen heel belangrijk. In de gezinnen, ook al zijn de kinderen, hebben nog helemaal geen persoonlijke keuze voor de Heer Jezus gemaakt om hem te gaan navolgen. Daar zeggen vader en moeder, in dit gezin willen wij de dingen doen zoals het past bij het Koninkrijk Gods. Ja, vaak zeggen ze dat anders, maar dat doet er niet toe. Wij willen doen wat de Heer Jezus geboden heeft in zijn woord. Wij willen hem dienen en leven naar zijn gedachten. Daar wordt geen volksraadpleging over gehouden, dat gaat niet democratisch. De kinderen hebben daar helemaal geen stem in, dat beslissen de ouders. Dat is gedelegeerd gezag. Die ouders geven daar op eigen wijze invulling aan. Dat is verantwoordelijkheid. God heeft als het ware, eerbiedig gesproken, een risico genomen. Sommige mensen, als je het over de verantwoordelijkheid van God hebt, zijn bang dat de soevereiniteit van God dan in het geding komt. De verantwoordelijkheid van de mens is dan nadelig voor de soevereiniteit van God. Soevereiniteit van God in hun voorstelling betekent God beslist alles. Zo gauw de mens ook maar enig stem in het kapitel heeft, is die soevereiniteit naar de knoppen. Helemaal niet. Ik geloof dat God soeverein besloten heeft mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat wil zeggen mensen met een eigen wil, met eigen ideeën, met eigen voorstelling, met eigen mogelijkheden om keuzes te maken wat dieren niet kunnen. Die worden beheerst door hun instincten. Een mens die keuzes, een mens die daarin op God lijkt. Met zulke mensen wilde God een verbinding aangaan. Niet met robotten, maar met mensen die keuzes konden maken. Dus ook tegen hem konden kiezen, vandaar de zondeval. Ze konden besluiten om tegen hem in te gaan. Dat risico heeft God opzettelijk genomen. En hij heeft dat soeverein gedaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft soeverein besloten om de mens zo te maken. Daar komt de soevereiniteit van God helemaal niet bij in het geding. Dus ja, het Koninkrijk Gods is autocratisch. Maar we hebben allemaal te maken met gedelegeerd gezag. God zou veel beter bij wijze van spreken onze gezinnen kunnen regeren. En schuif die ouders aan de kant. Jullie zijn maar prutsers en dat is ook zo. We maken allemaal heel veel fouten. En een van de wonderen van de opvoeding is dat onze kinderen onze opvoeding zo goed overleven. En dat geldt voor ons wat onze eigen opvoeding betreft. En dat geldt voor onze kinderen die onze opvoeding weer overleven. En toch schakelt God ouders in. En dat vind ik zo mooi. Niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze gezag van hem hebben. En dat geldt voor de oudsten in de gemeente ook. De Heer zou weten, die ouders aan de kant kunnen schuiven, want die maken toch maar brokken. En dat zijn maar onvolmaakte mensen en die vergissen zich wel eens. En dat rechtstreeks doen, hoe dan ook, op wat voor manier, maar rechtstreeks. Nee. Hij wil dat gemeenten bestuurd worden door oudsten of ouderlingen of hoe je ze noemen wil. Dat maakt verder helemaal niks uit. Maar er moeten in elke gemeente een aantal mensen zijn. Of dat mannen en vrouwen zijn, dat laten we nou maar in het midden. Maar mannen, in ieder geval mensen die daarbij gezag hebben. Gedelegeerd gezag. Gezag dat van boven komt, maar waarbij ze nooit marionetten zijn. Het zijn wel mensen die bidden, Heer, help ons om het goed te doen, een wijsheid. En dat is ook met een toespraak zoals deze. Ik ben geen marionet. Ik word niet van achter bespeeld op het toetsenbord, zodat alleen die woorden eruit komen die de Heer God wil dat ik zeg. Dat zou u misschien wel willen. Maar dan hoort u ook niet meer Willem Ouweneel. Dan hoort u... Ja, een soort God rechtstreeks via een soort luidspreker. Maar dat is juist helemaal niet wat hij wil. Hij heeft ons mensen gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Daarom zou een ander die ditzelfde onderwerp behandelt dat heel anders doen. En dat zie je al in de Bijbel. Paulus spreekt zo anders dan Johannes en Johannes anders dan Matthäus en Matthäus anders dan Petrus. En aan Petrus anders dan Jacobus, et cetera. God maakt van allemaal gebruik zoals die mensen zijn. Dat is zijn keuze. Daarom geloven we ook niet meer zo hard in die mechanische inspiratie, waarbij die, wat is heel lang was dat populair in de gereformeerde theologie, die mechanische inspiratie waarbij God eigenlijk die schrijvers gebruikt als een soort dictafoon. Ja, dat woord kenden ze toen nog niet, maar die schreven alleen maar op als secretarissen in steno wat God tegen ze zei. Maar dan snap je nooit waarom Petrus zo anders schrijft dan Johannes en Johannes anders dan Paulus. Een fluit klinkt anders dan een hobo. Wat er voor melodie uitkomt, dat bepaalt de speler. Maar de klank is zeer verschillend. En dat geldt voor sprekers, dat geldt voor schrijvers, dat geldt voor zelfs de Bijbelschrijvers. En dat vind ik zo mooi aan God. God is autocratisch. Hij bepaalt. Het gaat om zijn wil. We staan onder de wet van Christus, Galaten 6 vers 2. We doen wat hij in zijn geboden ons voorhoudt. Hij zegt zelfs tegen ons in Johannes 15, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik wil. Nou, dat moet u op een verjaardag tegen uw vrienden niet zeggen, want dan komen ze de volgende keer niet meer terug. Maar hij kan dat zich permitteren. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Hij is de baas. En tegelijkertijd, misschien dat we sinds de opkomst van de democratie dat wel beter begrijpen dan vroeger. Tegelijkertijd slaat hij ons zo hoog aan dat hij ons inschakelt met onze talenten en capaciteiten en mogelijkheden. En waardoor Willem heel anders klinkt dan Pieter en Pieter weer heel anders dan Jacobus en Jacobus weer heel anders dan noem maar op. En dat is niet alleen met de klank van hun stem natuurlijk, zoals bij die fluiten die op bomen, ook het soort mens dat ze zijn. En dat vind ik zo boeiend. Ik heb wel eens medelijden met gemeenten waar ze al 30 jaar dezelfde dominee hebben. Ja, er komt wel eens een keer een gastspreker. Maar ze worden zo gevormd door die ene spreker. Dat is niet gezond. Dat is niet gezond. Want er is geen één volmaakt. Ze hebben allemaal een eigen kleur en op later gaat die hele gemeente die kleur aannemen. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft. Want het zijn maar gebrekkige mensen en zijn vooral ook altijd eenzijdig. Terwijl God zo veelkleurig is. Maar daarom gebruikt hij ook veel mensen. Maar hij gebruikt mensen met hun eigenaardigheden. Dat is voor de oudsten in de gemeente het geval. Dat is voor de ouders in het gezin het geval. Dat is ook het geval in een land met christelijke partijen, waar christelijke politici hun eigen opvattingen ontwikkelen, maar dat wel proberen te doen aan de hand van de schrift. Wat dat betreft heb ik groot respect voor mensen als Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers. Dat zeg ik er dan meteen maar even bij. Omdat je weet van die mensen dat ze heel graag willen doen zoals de Heer het bedoelt. Maar ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ze hebben hun eigen keuzes. Dat hebben we van de week wel gezien. Ik weet niet of Kees van der Staaij het betreurt dat hij zijn handtekening, of althans zijn instemming heeft betuigd met de Nashville-verklaring. Gert-Jan Segers heeft dat niet gedaan. Ja, twee mensen die zo geestverwant zijn en toch verschillende keuzes maken. Het is nog niet eens zo simpel om te zeggen of het een goede of een foute keuze was, want dat zegt dan weer meer over ons dan over hen. En ik vind dat zo mooi bij de Heere God. Willem-Alexander is geen volmaakte koning, maar het kon aanzienlijk slechter, laat ik het dan maar zo zeggen. Niemand heeft een volmaakte predikant, maar je mag al heel dankbaar zijn als je zegt, nou het kon heel wat slechter, we zijn toch wel heel blij met al onze tekortkomingen waar we oog voor hebben. En dat geldt ook voor een evangelische gemeente met een grote oudstenraad. Het zijn geen perfecte mensen, maar de Heer wil ze wel gebruiken. En we doen het ermee, omdat we zelf ook weten dat we niet volmaakt zijn. En ik geloof zelfs als straks het Messiaanse Rijk zal aanbreken. Ja, de gelijkenis zegt van de ponden in Lucas 19, de een zal regeren over 5 steden en de ander over 10 steden. Ik heb stiekem wel wat steden zo voor mezelf op het oog genomen, maar ik denk niet dat daar boven rekening mee gehouden wordt. Maar ik denk tegelijkertijd, ik neem dat maar even letterlijk, want we zullen met Christus regeren. Op een of andere manier moet dat dus een invulling krijgen. We zullen als verheerlijkte hemelse heiligen met Christus regeren over deze aarde. En daarbij is het ook weer niet zo dat we robots zijn. Waar de Heer voortdurend bij al die miljoenen regeerders op de knoppen drukt. Nee, ook dan, we hebben dan het vlees niet meer, maar we zijn toch nog steeds mensen. We zijn nog steeds eindig, niet oneindig. Ook al hebben we dan het zondige vlees niet meer, dus we zullen niet naar eigen belang streven. En hij zal ons inschakelen. We zullen eigen beslissingen mogen nemen. Ik wil dat een beetje bescheiden doen. Dus Bronkhorst, dat lijkt me wel een mooie stad om over te regeren. Dat is een beetje de kleinste stad van Nederland. Maar zelfs voor Bronkhorst geldt dat je toch hele verkeerde beslissingen kunt nemen en ook hele goede. En hij is niet constant over mijn schouder aan het kijken. Hij zegt, Willem, ik vertrouw jouw Bronkhorst toe. even om mijn bescheidenheid te demonstreren. Of Sloten in Friesland, dat is ook heel klein. Maar je moet daar dan toch je eigen keuzes maken, je eigen afwegingen. Zonder vlees is er niet meer, geweldig, maar je blijft een eindig mens. En dat vind ik zo geweldig aan God. De Heer Jezus, hij is de baas, maar hij schakelt mensen in. Als je dat, mag ik het even zo zeggen, dat stelletje ongeregeld ziet, dat in de laatste nacht van zijn leven op aarde om hem heen ziet, dat allemaal domme vragen stelt, ruzie maakt over de vraag wie van hen de meeste is. Maar goed, ze hadden ook nog de Heilige Geest niet ontvangen. Ik kan me voorstellen dat de Heer in die nacht gezegd zou hebben: vrienden, we scheiden ermee uit, we gaan een betere ploeg zoeken. Er moet in deze wereld toch een betere ploeg te vinden zijn dan die 11 kerels daar. Misschien wel, ja. Maar hij kiest voor deze kerels. En toen de Heilige Geest helemaal gekomen was, zijn het allemaal geweldige getuigen geworden. Die alle 11 uiteindelijk hun leven als martelaar hebben gegeven. Behalve Johannes. Maar dat was omdat ze hem niet dood kregen. Ze hebben hem in de hete pek gestopt en zo, maar hij kwam er weer levend uit. Dus ja, maar anders hadden ze hem ook gedood. Allemaal, stuk voor stuk, uit liefde voor hem. Niet omdat het volmaakte mensen waren. Maar omdat hij hen had uitgekozen en de begiftigd had. En zij, met de vrije keuzes die ze hadden, besluit, ik ga daar. Ze baden ervoor, de Heer wees ze de weg. Maar ze werden nooit robots. Hij schakelde het in. En dat doet hij vandaag nog steeds, met jou en met mij. Het is nooit een democratisch systeem. We gaan niet samen besluiten wat de Heer wil. Dat gebeurt alleen in gemeentes waar de Heer eigenlijk al helemaal niks meer te vertellen heeft en waar ze inderdaad democratisch denken dat ze het samen moeten uitvogelen. In plaats van samen op de knieën te gaan en te wachten tot de Heer zo duidelijk zich openbaart dat ze weten wat ze moeten doen. Nee, hij is de baas. En tegelijkertijd, ik ben nooit de marionet. Ik ben nooit een speelbal. Hij gebruikt jou en mij met alle gaven en mogelijkheden die we hebben in zijn dienst. En ik vind dat geweldig. Democratie is het niet, maar het is wel heel mooi. Ik heb het eigenlijk helemaal niet over Kolosse 1 gehad, maar dat geeft niet. Kolosse 1 vers 13 is een van mijn lievelingsteksten over het Koninkrijk Gods in het Nieuwe Testament. Wij zijn uit de duisternis overgebracht in zijn licht. Dat is eigenlijk meer zoals Petrus het zegt. Uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. God zegt, ik hou zoveel van hem en ik wil dat jullie allemaal van hem gaan houden. Maar als je van hem gaat houden, net zoveel als ik van hem houd, zegt de Vader, moet je ook wel doen wat hij zegt. Hij is de baas. Jullie moeten je aan hem onderwerpen. Maar hij doet dat zo, dat hij ons nooit tot kadaverdiscipline dwingt. Hij zegt niet zoals een officier in het leger zegt, je hoeft niet te denken, dat doen wij wel voor je. Dat zal hij nooit zeggen. Dat gebeurt in het leven. Dan gehoorzaam je. Je zegt niet van, ja, dan moeten we eerst eens even over praten. Nee, je doet wat er gezegd wordt. De officier zegt, en alle hoofden draaien zich naar rechts of naar links. Nee, zo is het in het Koninkrijk Gods niet. Het is het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, maar het is ook het Koninkrijk waar hij zoveel van ons houdt, dat hij groot respect voor ons heeft, omdat we zijn schepselen zijn naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. Dus denk niet dat u in de democratie meer te vertellen hebt, dan bent u ook alleen maar stemvee, dan in het Koninkrijk Gods. Misschien dat u wel nergens zo hoog wordt aangeschreven als juist daar, onder het gezag van Christus. Dat was het wat ik met jullie wilde delen. En nadat ik een slok water heb genomen, mogen jullie zeggen wat je ervan vindt. We doen dat allemaal heel democratisch hier. Je mag je eigen mening geven. Nee, je mag niet je eigen mening geven. Je zegt tegen mij, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat gij dwaalt. Af en toe krijg ik van die mailtjes. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat u dwaalt. Zoals de jonge man die tegen dat meisje zei, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jij mijn vrouw moet worden. Waarop dat meisje antwoordde, nou wat geweldig. Dan zal die ook mij wel duidelijk maken dat ik jouw vrouw moet worden inderdaad. En dan wachten we dan maar rustig op.